Kijk eens aan, het is goed hier te zijn. En ik zou graag iets met jullie willen delen. Een kerstboodschap. Laten we beginnen bij Lucas 2. Lucas hoofdstuk 2. Lucas hoofdstuk 2, vers. Ik las op de website dat jullie dienst afgelopen is om 11:45. Dan hebben jullie anderhalf uur te goed. Maar, ik neem aan dat het kort is dan dat. En Lucas hoofdstuk 2, en dan gaat het, lees ik, vers 6. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij, dat is Maria, baren zou. En zij baren haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken, legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En dan weten we dat de herders daar buiten zijn, dat die worden opgeroepen om daar naartoe te gaan. Vers 11, dat ze worden aangekondigd dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heere. En dit zal het teken voor u zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld, liggend in de kribbe. Plotseling was er bij de engelen menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei: Ere zij aan God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Dan ga ik naar hoofdstuk 10. Dat lees ik voor de verandering voor uit de nieuwe vertaling. Hoofdstuk 10. Een prachtig verhaal wat alleen Lucas vertelt. Alleen deze evangelist heeft dit verhaal opgetekend over het leven van Jezus. En dat is niet voor niks, denk ik. Typisch voor wie Lucas is en wat Lucas ons wil vertellen. Hoofdstuk 10, vers 25. En er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. En hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? En Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En de wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen. En hij vroeg aan Jezus: Wie is mijn naaste? En toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. En er kwam ook een leviet langs. Maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan achter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. En hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, een herberg, hè? Waar hij voor hem zorgde. En de volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: Zorg voor hem, als u meer kosten moet maken, dan zal ik die op mijn terugreis vergoeden. En wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? En de wetgeleerde zei: De man die hem barmhartigheid heeft betoond. En toen zei Jezus tegen hem: Doet u dan voortaan net zo. En dan ga ik naar hoofdstuk 22. 1 vers. zal zo uitleggen waarom ik dat lees. Hoofdstuk 22, vers 12. Of eerst vers 11. En u zult tegen de Heer des huizes zeggen: de meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het paascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen die volledig is ingericht. Maak het daar gereed. En zij nu gingen weg en vonden het zoals hij hun gezegd had. En ze maakten het paascha gereed. In vers 12 staat het woordje: hij zal u een grote bovenzaal wijzen die volledig is ingericht. Dit woordje is precies hetzelfde woordje als in Lucas 2, wat vertaald is met herberg. Dus in de eerste herberg waar we horen dat Jezus geboren is, is er geen plaats voor hem. Is hij buitengesloten? En als hetzelfde Griekse woordje weer opduikt, is het hoofdstuk 22, dan is er een herberg die volledig is toebereid. Met alles erop en eraan, een plek voor ons bereid. Wij mensen hadden geen plek voor hem, maar hij kwam om voor ons een plek te maken. En ik wil het graag hebben met jullie over verbinding vandaag. Verbinding tussen mensen en verbinding tussen God en mensen. Omdat we op dit moment in een tijd leven die gekenmerkt wordt door vervreemding van elkaar. We leven als mensen langs elkaar heen en we zijn vervreemd aan het raken van elkaar. We hebben dat gezien dit jaar in de fraudeaffaire en de afhandeling daarvan in onze overheid, hoe die gehandeld heeft met mensen en hoe je er tomme, kromme tenen van krijgt als je dat aanziet wat er is gebeurd. Hoe ambtenaren vastzaten aan regels en die regels belangrijker waren dan de mensen waarover het ging. En ze met eigen ogen zagen dat mensen tussen wal en schip belanden en toch niks deden omdat de regels hun verhinderden iets te doen. En toch gebeurde het. En gelukkig is daar een parlementaire enquête over gehouden om dat aan de kaak te stellen. Hoe erg het is dat we allemaal regels maken waar ambtenaren zich aan moeten houden, die dat plichtsgetrouw doen en niet anders weten, en vervolgens zich blind staren op die regels en mensen eronder lijden. We leven in een digitale wereld. We hebben de digitale wereld als onze nieuwe leefwereld. En het is een soort afgod geworden, die computer en die telefoon. We kunnen niet meer zonder. We staan ermee op en we gaan ermee naar bed. En die jongelui die weten dat er alles op te zien is en alles op te vinden is. En zelfs je huiswerkopdrachten kun je met ChatGPT al heerlijk laten voorbereiden door de computer. Als je het slim doet tenminste. Want je moet het niet letterlijk gaan overschrijven. Je moet er wel iets van jezelf bij invoegen. Het moet wel een beetje menselijk zijn en nog een beetje van jou afkomen. Maar voor de rest is het er allemaal vandaag de dag. Maar we leven daarmee tegelijkertijd dat er allerlei dingen op ons afkomen die eigenlijk gezichtloos zijn. We weten niet wie het zegt. En zelfs dat kunnen we vandaag de dag al zo veranderen dat we iemand iets kunnen laten zeggen wat hij nooit gezegd heeft. Het is de omgedraaide wereld. Waarin we iemand dusdanig kunnen misvormen en faken met een filmpje en hem dingen laten zeggen waarvan je zegt, maar is dat wel van hem? Klopt dat wel? Dat je het niet kunt onderscheiden van de realiteit. Zo knap is de digitale wereld. Maar tegelijkertijd zo leeg. En zo afstandelijk. Het valt in deze vergadering wel mee, jullie overgewicht zie ik. Maar ik las laatst een mooi woord. Niet obesitas, maar infobesitas. Dat wij te veel informatie op ons afkrijgen en daar ziek van worden. En daardoor de bomen door het bos niet meer zien. En dat is een groot probleem. Dat weten we inmiddels wel. En dat een van de redenen is waardoor jonge lui toch uiteindelijk niet meer opgewassen zijn als ze echte problemen in hun leven meemaken. Alles gaat van een rijen dakje, alles kunnen ze op afstand aansturen en regelen. En dan hebben ze hun diploma en ze moeten aan het werk. En dan is het echte leven soms heel wat zwaarder dan ze dachten. En het percentage burn-out onder jonge mensen die net aan het werk gaan, is heel erg hoog. Het hangt allemaal met elkaar samen. En ik was dit jaar in Malawi, in Matunga. Ik was daar op uitnodiging, moet je nagaan. We hebben dat allemaal gepioneerd en opgezet. En nu word ik netabene uitgenodigd om daar te komen helpen. Het was een hele eer. En er was mij specifiek gevraagd, wil je komen helpen in de dorpen om de mensen hier kennis bij te brengen over mentale gezondheid? Want daar hebben we eigenlijk heel weinig verstand van. Daar snappen we niet zoveel van. En we zien dat door de armoede die toeneemt in het land en ook door de inflatie en de problemen daar, dat ook hier mensen verslaafd raken.
Deze ruimte verwarmen van zicht.
Kijk, daar heb je al zo'n computer die ons waarschuwt dat het te warm wordt of te koud wordt. Of... Geweldig. Dus ik was daar en ik mocht er iets vertellen over mentale gezondheidszorg, omdat het daar ook toenemend problemen geeft. Verslavingen, zelfmoord, ook onder jonge mensen en ook onder oudere mensen. En toen wij kwamen in Malawi, toen waren er 8 miljoen Malawiërs, 1992. Nu zijn er tegen de 20 miljoen. Zo. En je kunt je voorstellen dat als de economie maar een paar procent stijgt en de bevolking stijgt met meer dan 100%, dat de mensen netto armer zijn dan ze in 92 waren. Dat is inderdaad zo. Je ziet de armoede toenemen en dat doet je dan wat. Dan denk je, tjongejonge, hoe moet het hier over 10 jaar eruit zien? De problemen nemen toe, ook daar. Maar goed, ik was heel blij dat ik was uitgenodigd om over die geestelijke gezondheidszorg dan iets te mogen vertellen. En als je daar in het dorp zit, onder de boom of in een oud klaslokaaltje, en er zijn mensen die zijn geselecteerd omdat ze altijd al wat gedaan hebben voor hun gemeenschap en gemotiveerd zijn om verandering door te voeren, dan zitten ze op de grond en ze beginnen de vergadering en dan zegt iemand, wie gaat vandaag beginnen met gebed? Nou, dat is een publieke aangelegenheid, maar dat is heel gewoon. En iemand staat op en die gaat bidden. En zo heb ik daar ook deze dagen, dat ik zo'n 75 mensen mocht trainen, altijd dit Bijbelgedeelte van Lucas 10 erbij gehaald. Omdat dit Bijbelgedeelte ons iets heel interessants over mensen zegt, namelijk over onze verhouding naar God, over onze verhouding naar de naaste en over onze verhouding naar onszelf. En dat het iets te maken heeft met je hart, met je ziel, met je kracht en met je verstand. Nou, dat zijn precies de elementen waar we het over bij mentale gezondheidszorg over hebben. We noemen dat het biopsychosociale model. Het biologische model, het psychologische model, het sociale model. Alles hangt met alles samen. Ja, het stond 2000 jaar geleden al in de Bijbel dat zo was. Dat in onze relaties dat een hele belangrijke rol speelt. En dan tekende ik een schema op het bord en ik zei, kijk, hier heb je de mens, dit ben jij. En jij verhoudt je tot God. Je verhoudt je tot jezelf. En je verhoudt je tot je naast. En kijk eens wat Jezus hier zegt. Het gaat in dit verhaal, dat is aan de achtergrond, over een wetgeleerde die een hele goede vraag stelt. Die wetgeleerde die kende de hele Bijbel van A tot Z en die dacht dat hij dat heel goed zijn best deed om God daarin te eren. Het was echt een religieus man. Hij dacht, als ik nou met dit doe, dan kom ik dichter bij God. Als ik nou met dit niet doe en dat wel doe, dan kom ik dichter bij God. Dan beërf ik wat God mij hoort te geven. Zo dacht hij. Hij dacht, ik doe mijn best en dan is God aan de beurt om mij te geven wat daarbij hoort. Dat is wat elke religie, welke religie je maar ook invult, doet. En vraagt van mensen. Maar het evangelie is precies andersom. Dat zegt dit verhaal ook natuurlijk. Dat God geeft. En dat God naar ons op zoek is. En dat we helemaal niks hoeven te doen, dat het niet van ons afhangt. Nou kijk, die man had dus die goede vraag. Hoe krijg ik nou dat eeuwige leven? Ik wil graag eeuwig leven ontvangen, het leven zoals het bedoeld is. Het leven zoals God het bedoeld heeft toen hij ons mensen schiep. Hoe krijg ik dat? Hoe haal ik dat naar me toe? Geen slechte vraag. En Jezus geeft hem de wedervraag van wat staat er in de wet? Wat hebben al onze mensen voor ons, onze voorouders, geleerd en gedaan? Wat heeft Mozes gezegd? En dan komt hij met dat prachtige antwoord, de samenvatting, wat Mozes inderdaad als samenvatting in Deuteronomium opgeschreven had. Je zult de Heer je God lief hebben, met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht en met heel je verstand. En dan vroeg ik aan degene die had gebeden, ik zeg van, toen jij tot God sprak om ons een mooie dag te geven, heb jij toen je woorden zorgvuldig gewogen? Ja, zei hij, want naar God spreek je met eerbied. God is almachtig, God is groot. Je spreekt met eerbied over God. Oh, dus je gebruikt je verstand. Je gebruikt je aandacht. Je legt je hart erin. Je staat zelfs op, iedereen zit, maar jij gaat bidden, jij gaat opstaan. Je doet het met je kracht, met je energie. Zie je dat? Dat het al bijna automatisch is dat je die houding aanneemt. Dat je je woorden goed kiest. Dat je dat respect voor God toont in hoe je over hem spreekt en naar hem spreekt. Nou, zo moet je ook naar jezelf kijken. Als je 's ochtends in de spiegel kijkt. Als je 's ochtends in de spiegel kijkt, ja. Dan mag je zeggen, kijk eens. Ik ben naar Gods beeld gemaakt. Ik ben mooi gemaakt. Ik ben goed gemaakt. God houdt van mij. Je mag respect hebben voor jezelf. Je hoeft jezelf niet naar beneden te trappen. Ik ben maar een arme sloeber. En ik woon hier in het dorp en ik heb helemaal niks. Nee, God ziet je als zijn schepsel. Praat niet licht, praat niet negatief over jezelf. Dat is geen goed begin van de dag. Je mag waardering en je mag een beetje compassie en zorg en liefde en aandacht voor jezelf hebben. Je mag blij zijn met wie je bent. Maar tegelijkertijd die ander, let eens op die ander. Dat je die met net zoveel respect en aandacht en eerbied benadert als je God zou benaderen. Nou, dat was de inleiding om over het biopsychosociale model te gaan praten en de basisemoties, hoe dat nou allemaal met elkaar samenhangt. En aan het einde van een van de dagen zei een van de cursisten, oh, zei ja, nou ja, goed, het heeft mij nu wel geholpen dat ik, als ik iemand in het dorp heb die psychotisch is en die met stenen gooit, dat ik niet met stenen terug moet gooien. Ik denk, nou, dat is toch wel een grote, grote verandering in het dorp, hoop ik. Maar zo gaat het ongeveer. Dat is ongeveer, ja, als je van toeten nog blazen weet en je ziet het als beangstigend en je wordt er zelf bang van en je gaat er met een boog omheen. En je laat mensen alleen en die blijven in hun angst en eenzaamheid achter. En je hebt zelfs nog het idee om ze met stenen van je af te houden. Gelukkig gebeurt dat in dat dorp vanaf deze cursist in ieder geval niet meer. Maar prachtig, hè, dat de Bijbel zulke aanwijzingen geeft hoe wij mensen, wie we eigenlijk zijn. En als we dat begrijpen, wie we zelf zijn, begrijpen we ook hoe we naar de ander en naar onszelf en naar God mogen kijken. Maar laten we eens dieper ingaan op dit verhaal. En op die vervreemding die wij van elkaar hebben, dat wij ook met bogen om elkaar heen lopen, waar het vandaan komt. Want als deze man dat geantwoord heeft, dan zegt de Heer, nou, oké, doe dat dan maar. Ja? Heb dan God inderdaad lief, met heel je hart, Met heel je ziel, met heel je kracht en heel je verstand en je naaste als jezelf, dan vind je het eeuwige leven. En wat doet die wetgeleerde? Er staat dan dat hij zijn gelijk wilde halen. Dat staat in deze vertaling. En de andere vertaling zegt, hij wilde zichzelf rechtvaardigen. Hij wilde zichzelf rechtvaardigen. Met andere woorden, hij wilde aantonen van, ja maar luister eens, ik doe dat ook allemaal, maar wie is nou eigenlijk mijn naaste? Wie is dan degene die ik als de ander zo lief moet hebben? Zoals we ook samen gezongen hebben, heb de ander lief. En hij zegt, wie is dan die ander? Wie is dan die naaste? Wie is dan degene aan wie ik mij kan levelen? Zoiets, denk ik dat hij dacht. Wie is dan degene die ik lief moet hebben? En hij stelde die vraag omdat hij zichzelf wilde rechtvaardigen. Dat is wat elke religie aan mensen vraagt. En dat is sinds de zondeval, sinds Adam en Eva gevallen zijn in de zonde, precies de vraag van ons allemaal. Dat wij mensen onszelf willen rechtvaardigen. Als God aan Adam vraagt van Adam, waar ben je? Dan zegt hij, ja, die vrouw die u mij hebt gegeven. Ik bedoel, met mij is verder niet zoveel aan de hand, maar die vrouw die u mij hebt gegeven. Hij gaat direct de schuld bij de ander leggen om zichzelf te rechtvaardigen. En hij geeft niet alleen zijn vrouw de schuld, hij geeft God de schuld. U hebt dat gegeven. Zo zijn wij mensen. Ten diepste willen we onszelf vrijpleiten, willen we onszelf rechtvaardigen, ten koste van de ander, ja zelfs ten koste van God. En Paulus zegt tegen de Romeinen, zegt hij, niemand kan zich beroepen op wat hij zelf doet voor God. God is het die rechtvaardigt. Er is er maar één die ons echt kan rechtvaardigen en dat is God. En dan denken wij, dan hebben wij geleerd van ja oké, dat klopt natuurlijk met al onze zonden die we hebben gedaan, alle fouten die achter ons liggen. Dat heeft God in Christus ons weggenomen, ons schoongewassen. En we zijn nou mensen die dat niet meer wordt aangerekend. We zijn gerechtvaardigd op grond van geloof. Het verleden is weg. Ja, dat is waar, gelukkig, dat is helemaal waar. Maar er zit in het woordje rechtvaardigen ook nog iets anders. En in het Engels komt het misschien iets meer naar voren, in het hier en nu is dat wat helderder. To justify yourself. Als je dat tegen een Engelsman zegt, dan begrijpt hij misschien wat eerder dat het ook in het hier en nu geldt. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik weet niet of jullie hier schaatsliefhebbers zijn. We hebben gisteren met een aantal mannen geschaatst van de kerk. Ik weet niet, zijn die schaatsliefhebbers? Ik zal het even testen. Oké. Wie gaat de 1000 meter vrouwen winnen? De eerstvolgende wedstrijd waar ze aan meedoet. Wie gaat die dan winnen? Hoe heet die dame? Jutta Leerdam. Kijk eens. In ieder geval één. Deze vergadering is iets kleiner in aantal dan Ede, maar in Ede wisten ze het niet. Kijk, Jutta Leerdam, die zegt en die wil en die knokt de hele tijd maar op die 1000 meter. Ja, dat is binnen 2 minuten gedaan, geloof ik of niet, 2,5 minuten. Maar dat is het, supersnel doet ze dat. Voor die luttele minuten is ze de hele tijd aan het trainen, aan het oefenen. En ze heeft die kampioenschappen op die 1000 meter al 10 keer gewonnen. Iedereen weet dat ze daar de ster in is en toch... De eerste volgende keer dat ze weer meedoet, wil ze die 1000 meter winnen. Waarom? Omdat zij zichzelf wil rechtvaardigen. Dat zit hem in dat woordje. Oké, de jongelui die zijn geen schaatsfans. Jullie kennen allemaal Max Verstappen, denk ik wel. Ja, iets helder. Hè? Die wil ook racen. Hè? Die was ook, dit jaar was hij al heel snel was die wereldkampioen. Geen twijfel over mogelijk. En wat zei hij na die tijd? Dacht hij van, nou ja goed, ik ga nou een beetje plezier maken. Nee, hij bleef doorracen, want hij wilde laten zien dat hij inderdaad wereldkampioen was. En dat noem je jezelf willen rechtvaardigen. Dat zit in elk mens. Wij willen onszelf waarmaken voor wie we uiteindelijk zijn. Voor wie wij voelen dat we zijn of wie we zouden moeten zijn. En is dat slecht? Nee, natuurlijk is dat niet slecht. Maar het gaat erom dat als we niet beseffen dat God het is die rechtvaardigt en we willen dat zelf doen, dan hebben we een probleem. Want dan gaat het ons steeds verder van God afdrijven. Maar als we geloven en hebben ervaren dat God het is die ons rechtvaardigt, dan is God ook degene die niet alleen als het gaat om mijn verleden en alle foute dingen die er zijn en waar ik me voor schaam, dat hij dat heeft weggenomen, mij daarvan gerechtvaardigd heeft, maar ook dat hij mij in het hier en nu rechtvaardigt en zegt, door mij kom jij tot je recht. Door mij word je pas echt de persoon die je zou moeten zijn. In mij word je pas echt compleet. Dat is rechtvaardiging die God ons biedt. En deze wetgeleerde, die stond daar ver vanaf. En dat bleek toen hij die vraag stelde, wie is mijn naaste? Een hooghartige vraag. En Jezus zegt, oké, dan heb ik een verhaal voor je. En dat is het prachtige verhaal van de barmhartige Samaritaan. Er was een man. Er was een man. Vul je naam erin. Het kan jij en ik. Hij daalde af van Jeruzalem naar Jericho. Jeruzalem, de plek, gezegend. De heerlijke stad van God, waar de tempel was, waar God geëerd wordt. Waar gezongen wordt voor God. En hij daalde af naar Jericho. De plaats die nooit had mogen worden gebouwd. De vervloekte stad. Hij daalde af op een weg. We kunnen onze eigen naam invullen. Dat zijn wij allemaal die deze weg zijn gegaan, ooit. Of nog wel gaan. En hij komt in de handen van rovers. Ja, dat gebeurt op zo'n weg. Dat is dan wat daarbij past. Die hem de kleren uittrokken, hem daar slagen toedienden. En bij zijn vertrek hem half dood lieten liggen. Die man lag daar op straat, die was half dood. Ik neem aan dat hij een flinke hersenschudding had. Dat hij zich niet herinnerde wat er allemaal was gebeurd. Dat hij in de war was, denk ik. In ieder geval kon hij uit zichzelf niet opstaan, had hij de kracht niet toe. Of hij wist niet welke kant hij op moest. We weten het niet, maar hij was aan zijn lot overgelaten, was het slecht met hem afgelopen. Hij kon daar alleen nooit vandaan komen. En dan komt er een religieus persoon langs, een priester. En die ziet het wel, maar gaat er met een boog omheen. Dan komt er een leviet langs. Hij ziet het wel, maar gaat er met een boog omheen. Wat waren hun overwegingen geweest? Hun overwegingen waren geweest, in ieder geval, dat is niet mijn naaste. Dat hadden ze in ieder geval heel snel al door, dat is niet mijn naaste. Ze wisten dat als ze zo iemand zouden aanraken, daar zoiets mee zouden doen, dat zij op zijn minst een week niet in de dienst van God konden staan. Dan zouden ze onrein van worden. Zouden ze God helemaal niet kunnen dienen. Precies het dilemma van die wetgeleerden. Wie is nou mijn naaste? Want als ik met onreine mensen omga, ja, dan word ik onrein. En dan ga ik niet meer in de tegenwoordigheid van God komen. Niet voor niks dat Jezus een priester en een leviet noemt. Twee keer twee mensen die wel bekend stonden vanwege het belang van religieuze reinheid. En ze wilden hun vingers daar niet aan branden. Gingen er met een boog omheen. Nee, niet mij. Mij niet gezien. Want ik dien God. Kun je erachteraan vullen. Want ik dien God. En toen kwam er een Samaritaan langs die ook op reis was. Nou, we weten wat hij doet. Hij stapt van zijn rijdier af. Hij neemt olie, hij neemt wijn, alles wat hij bij zich heeft. Hij knielt neer bij deze man, want hij is met ontferming bewogen. Hij ziet het. Hij denkt erover na. Hij is emotioneel betrokken. hij raakt die persoon aan. Hij tilt hem op zijn ezel, zijn eigen ezel, zijn eigen muildier. Hij doet het allemaal zelf, met al zijn kracht, al zijn inspanning, met heel zijn hart, met zijn emoties, met zijn verstand, is hij bij deze man betrokken. Want hij brengt hem naar de herberg, naar een veilige plek. En in die herberg zegt hij nog van, luister eens, ik ga terugkomen en alle kosten die je maakt, daar zal ik jou voor betalen. Dit was iemand die met heel zijn hart en met heel zijn ziel en met al zijn kracht en heel zijn verstand deze man die gevallen was in de handen van rovers behandelde. En die hem oprichtte en die hem in die herberg bracht. Lieve mensen, wij zijn allemaal de herberg binnengebracht van Jezus. Wij hadden geen mooie plek voor hem. Het eerste woord herberg wat je in hoofdstuk 2 en later hoofdstuk 22 leest, is een woord dat het een hele mooie ruimte is, speciaal ingericht voor gasten. Zoals het in het Midden-Oosten de traditie is, dat je een gast, die behandel je met eer. Daar laat je alles voor liggen, want de gast, daar gaat het om. Die krijgt de beste plek. En dat deden wij niet toen Jezus kwam. Toen kreeg hij een plekje achteraf in de stal. Zo'n plek was er voor hem niet. Maar hij kwam juist om voor ons zo'n plek te bereiden. Om voor ons zo'n plek te maken. En het woordje herberg wat hier gebruikt wordt, is er wel een ander woord in het Grieks. Het is een woord zo van, daar staan alle deuren voor open. Wie er maar binnengebracht wordt onderweg, die mag daar een plekje vinden. Niet speciaal een plek die er supermooi uitziet. Maar wat een plek waar je welkom en veilig bent. En die plek, die heeft Jezus voor ons bereid. En het is een schitterende plek, zegt hoofdstuk 22, die wel degelijk de mooiste ruimtes heeft inmiddels. En ik stel me zo voor dat deze jongen die daar binnengebracht is en een beetje op adem komt, dat die andere mensen daar aan de bar ontmoet in die herberg en zegt, hé joh, hoe kom jij hier eigenlijk? Ja, dat was iemand die mij hier gebracht heeft. Ik was ook half dood, man. Ik weet niet wat er allemaal gebeurd is, maar het was niet goed. Maar hij heeft mij hier gebracht. Oh, ja, mij ook. Zo kwam ik hier ook. En hij ook daar. En hij ook. Ah, oké. Dus dat is de herberg. Dat is bijzonder. Luister mensen, dat is wie wij mogen zijn als gemeente. Als mensen die half dood aan de kant van de straat lagen en niemand kon zichzelf redden. Niemand kon zichzelf rechtvaardigen. Maar Jezus kwam en hij werd onze naaste. Hij werd mijn naaste, hij werd jouw naaste. En hij tilde ons op. En bracht ons bij elkaar om samen herberg te zijn. Is dat niet geweldig? Wij mogen samen herberg voor elkaar zijn. En voor wie er op straat maar langskomt. Zo heeft God het bedoeld. Opnieuw een welbehagen in mensen. Mensen zijn het waard. Mensen zijn naar Gods beeld geschapen. God houdt van mensen. God houdt van ons. En God wil dat wij barmhartige Samaritanen zijn. Mensen zijn die van elkaar en van anderen houden. We hebben het samen in dat prachtige lied gezongen. Als wij als kerk zo zijn en op zo'n manier een herberg vormen, dan is God blij. Dan is de blijdschap bij de engelen en zijn ook wij samen blij. Zullen we samen daarom bidden? Ja, we willen u bedanken dat u gekomen bent om ons zo'n herberg te bereiden. Om voor ons zo'n plek klaar te maken waar we veilig zijn, waar liefde woont, waar we elkaar hebben, waar we elkaar mogen dienen en waar we waar mogen maken dat oude gebod van Mozes. Om u lief te hebben en om elkaar van harte lief te hebben. Met heel ons hart, met heel onze ziel, met al onze kracht, met ons verstand. Heer, dingen te doen naar elkaar en voor elkaar en met elkaar, waarin we u eren en waarin we ook anderen waarin we zelf barmhartige Samaritanen zullen zijn om anderen op te richten. Waar we niet bang zijn om vieze handen te krijgen. Waar we het doen, Heere, zoals U het gedaan hebt naar ons. Heer, dank U wel dat wij onszelf niet hoeven te rechtvaardigen. Maar dat U dat doet. Dat U het bent die rechtvaardigt. Dat U ons bent die wil dat we juist daarin tot ons recht komen als mensen. Geschapen naar Uw beeld. Aan U alle eer, Heer. We willen graag op U lijken. We willen graag zo leven. Zoals het bedoeld is. En Heer Jezus, dank U wel dat U daarvoor kwam. Dat U dat leven wat wij hadden moeten leven. Dat U het ons hebt voorgeleefd. En dat U de dood die wij hadden moeten sterven. Dat U die bent gestorven voor ons. Om ons tot leven te wekken. Heer, geprezen zij Uw naam. Amen.